In deze dienst wordt het woord van de Heere geopend in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. De schriftlezing Lucas 2, de versen 1 tot en met 20.
Het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de hele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, en ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die bevrucht was. En het geschiedde, als ze er waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, wond hem in doeken, legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En verstonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, dat de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van het kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weer, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk dat hen gesproken was.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. En wel het laatste gedeelte van het zevende vers, Lucas 2, vers 7b, waar het woord van de Heer onze tekst luidt: omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Komt nogal eens voor dat wij ergens een plaatsje moeten zoeken. Kan gebeuren als het druk is in de kerk en je bent wat laat, dat je een plaatsje moet zoeken. En dan kun je wel eens zeggen: joh, schuif jij er nou eens eentje door, dan kan ik er nog precies tussen. En wie wel eens in de spitsuren rijdt met de bus of met de trein, die zal het ook wel eens hebben meegemaakt dat hij of zij ergens een keer moet zoeken naar een plaatsje om nog te kunnen zitten. En als u van baan veranderd bent, dan kan het ook even duren voordat u daar eindelijk uw plaats, uw plek gevonden hebt. Maar het kan ook gebeuren dat er voor ons ergens geen plaats meer is. Denk maar aan die zangavond, waar het zo ontzettend druk was en waar u eigenlijk te laat kwam. En daardoor was er voor u geen plaats meer. U kon er niet meer bij. Nog pijnlijker ligt het als er voor u of voor jou op het werk geen plaats meer is. Als je daar overbodig bent geworden. Of als het gebeurt op school, dat je steeds vaker buiten de groep wordt geplaatst. Je telt eigenlijk niet echt mee. Je mag niet meedoen. Nee, het is niet eenvoudig als blijkt dat voor ons ergens geen plaats meer is. We zijn daar niet welkom. En wat kan dat een verdriet geven? Zeker als er in het verleden altijd goede banden zijn geweest. En als er door een klein, voor het oog klein akkefietje gebeurd is, dat aan een goede vriendschap een einde is gekomen. En dat je bij die ander niet meer thuis mag komen als er geen plaats meer voor u of voor jou daar is. Of als er een einde komt aan het dienstverband waar we zo lang hebben mogen werken. Maar we zijn overbodig geworden. En dan is daar voor ons geen plaats meer. Nee, dat is niet leuk. Als we worden buitengesloten. En het doet zeer als er voor ons geen plaats meer is. Maar nu zien we dat ook in onze tekst gebeuren. Dat daar een jong gezin is waarvoor er geen plaats is. Er is voor hen geen plaats in de herberg. Het gastenverblijf zit helemaal vol. En in die ene pennenstreek beschrijft de evangelist Lucas hier als het ware het levensprogramma van dat geboren kind. Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Het eerste signaal van alles wat dit kind nog te wachten staat. En toch schittert daarin nou juist het kerstevangelie. En dat blijkt ook als we naar onze tekst willen luisteren onder het thema geen plaats, toch plaats. Twee gedachten. Geen plaats voor God en toch plaats bij God. Geen plaats, toch plaats. Geen plaats voor God, toch plaats bij God. Die geboortegeschiedenis van de Heere Jezus Christus uit Lucas 2 is voor ieder van ons waarschijnlijk overbekend. Er gaat bijna geen kerst voorbij of er wordt wel dit schriftgedeelte gelezen of er wordt wel uit gepreekt. Het zal me ook niet verbazen als ook jullie jongens en meisjes dit gedeelte misschien wel voor een deel of misschien zelfs wel helemaal uit je hoofd kennen. Het is ook zo vaak gelezen en je hebt het misschien zo vaak moeten opzeggen. Maar dan dreigt ook altijd het gevaar dat we het wonder erin niet meer verstaan. Want iets dat zo vaak terugkomt, dat wordt op een bepaald ogenblik wordt dat ook heel gewoon. Maar om nou de diepe inhoud van onze tekstwoorden te kunnen verstaan, zullen we terug moeten. Terug naar het begin van de Bijbel. Terug naar het paradijs. Daar waar God alles goed had geschapen. Daar waar bij Adam en Eva plaats was voor God. En waar bij God plaats was voor Adam en voor Eva. Ze wandelden met God in het paradijs. Wat gaf hen dat een blijdschap? En zie, het was zeer goed. Ze leefden in Gods nabijheid. En diepe vrede en vreugde was hun deel. Alles zong daar de lof van God. Maar die vreugde was maar van korte duur. En de lofzang die ebde weg. Want de mens geloofde meer de leugen van de Satan dan de waarheid van God. En de vrouw nam van de verboden vrucht en zij at. En ze gaf daarvan aan haar man en hij at. De zondeval, van God afgevallen, de duivel toegevallen. De mens die ereplaats had in de schepping, heeft zich van zijn schepper afgekeerd. En daarom was er voor hem geen plaats meer bij God. Want die mens, hij moet het paradijs uit. Hij mocht daar niet langer blijven. Geen plaats meer in het paradijs voor Adam en voor Eva. Dan lezen we dat daar een engel staat aan de ingang van het hof om daar het paradijs te bewaken. Want daarin is er geen plaats meer voor de mens. De mens heeft zichzelf erbuiten gezondigd. De mens heeft zichzelf door eigen schuld uit het paradijs verdreven. Juist omdat er in zijn hart geen plaats meer was voor God. Want dat is toch de trieste werkelijkheid van ons aller leven. Er is bij de mens geen plaats meer voor God. De mens is vooral met zichzelf bezig. En dat blijkt toch door heel de Bijbel heen. Hoe de zonde hoogtij viert. Hoe Gods woord terzijde wordt gelegd. Hoe de wereld en haar bekoorlijkheden trekken. En hoe Paulus ergens moet opschrijven: er is niemand die verstandig is. En er is niemand die God zoekt. Nog niet tot één toe. Geen plaats voor God. Ja, dat blijkt ook wel als de Heere Jezus Christus wordt geboren. Want we zeiden het al, door eigen schuld moesten Adam en Eva het paradijs verlaten. En was er voor hen geen plaats meer bij God. Er was geen plaats meer in het paradijs. Dat was de straf op hun zonde. Adam en Eva, ze mochten niet langer blijven op de plaats waar ze hadden mogen verkeren in Gods nabijheid. Maar toch liet God hen niet los. De Heere, die zocht de gevallen mens weer op. En de Heere, die toonde hem dat er bij hem toch plaats is. Plaats bij God voor gevallen zondaren. Omdat hij belooft zijn zoon te zenden naar deze aarde. Die in hun plaats zal gaan staan. Hij zal komen om de straf te dragen. Hij zal komen om de schuld te betalen. Dat is de belofte die Adam en Eva kregen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen. En gij zult het de versenen vermorselen. Een wonder van Gods genade. Hij komt. God zendt zijn zoon. Eeuwen geleden al voorzegd. En door heel het Oude Testament komt dat ook terug. De aartsvaders hebben het mogen verkondigen. Abraham heeft er iets van mogen zien toen hij zijn zoon moest offeren. En Jacob, die heeft het op zijn sterfbed heeft hij het uitgeroepen. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. En in de zegening van Juda, die mocht al vol zijn van de naderende komst van de Heere Jezus Christus. En door de profeten is een komst ook aangekondigd. In die oud-testamentische offerdienst werd als het ware steeds heen gewezen naar het werk en naar de komst van de Heere Jezus Christus. En al die ceremonieën uit het Oude Testament, ze wezen heen naar hem die komen zal. Die het zelf al had gezegd in die eeuwige vredesraad met die woorden uit de 40ste psalm. Zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. Eeuwenlang was Christus' komst al voorspeld. En de profeten hebben zelfs zijn geboorteplaats aangewezen. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen. Die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds. Van de dagen der eeuwigheid. Maar als het uur van de geboorte is aangebroken. Is er voor hem geen plaats. En dat is nou die aangrijpende werkelijkheid. De evangelist Lucas die zegt erbij. Het was in de dagen van keizer Augustus. De keizer die zoals een kind trots zijn knikkers kan gaan tellen. De keizer die zijn macht wilde tellen. Die wilde weten hoeveel macht hij eigenlijk bezat. En daarom moest daar die volkstelling plaatsvinden. Augustus die zijn rijk gaat taxeren. Maar met eerbied gesproken, in diezelfde tijd gaat ook iemand anders de wereld taxeren. En dat taxatierapport, dat blijkt nou vernietigend te zijn. Want deze taxateur stelt vast dat het alles door de zonde een verloren zaak is geworden. Een failliete boel is geworden. Een bankroete wereld. Tenzij hij zelf gaat ingrijpen. Dat mogen we hier nou zien in Lucas 2. Dat boven Rome uiteindelijk God in de hemel troont. Terwijl alles spreekt van die keizerlijke macht van de keizer Augustus, is daar uiteindelijk de Allerhoogste God aan wie alles en iedereen onderworpen is. En zelfs dat machtige Rome is uiteindelijk niets meer dan een nietige dienstknecht in de handen van de Heere om zijn wil te volvoeren en om zijn beloften te vervullen. Want Lucas, die tekent ons hier het ingrijpen van God. De wereld die onder de indruk is van de macht van de keizer. Maar uiteindelijk God, die gaat de hoogmoed van die keizer gebruiken om zijn beloften te vervullen. En gij, Bethlehem Ephrata, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Want dat bevel van die keizer Augustus, het heeft ook Jozef en zijn hoogzwangere vrouw Maria in beweging gezet. En de reis die gaat van Nazareth naar Bethlehem. Voor de eerste keer tekent de evangelist Lucas ons die veelbetekenende gang van Galilea naar Judea. Want daar in Bethlehem, daar liggen de boeken van Jozefs voorgeslacht, van Davids geslacht. Ja, en die keizer Augustus, hij kan dan weliswaar een nieuwe verschijning zijn op het wereldtoneel. Maar het huis van David heeft veel oudere papieren. God gaat zijn beloften vervullen. En Maria, ze weet wel van wie ze in verwachting is. En ze weet wel dat haar kind die keizer Augustus geheel en al doet verbleken. Want dan had de engel zelf gezegd. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En nu gaat Jozef haar kind inschrijven in die stad van David. Precies zoals het was voorzegd. Maar dan loopt alles in Bethlehem wel wat anders. Daar in Bethlehem het krioelte van de mensen. Er zijn er blijkbaar velen die op bevel van keizer Augustus in die stad zijn gekomen. En allen zochten ze onderdak in dat kleine dorpje. En de herbergen, de zogenaamde gastenverblijven, ze zitten helemaal vol. Nee, daar komt niemand meer bij. Ook die hoogzwangere Maria niet. Omdat er voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Jozef en Maria kunnen nergens terecht. Maar dat is toch onbehoorlijk. Want jullie weten ook wel dat je in een bus of in de trein toch in elk geval opstaat voor oudere mensen en voor zwangere vrouwen. Dat wordt ons zo ook geleerd. Maar in Bethlehem doen ze dat hier blijkbaar niet. Overal treffen ze een dichte deur. Overal klinkt hetzelfde antwoord. Sorry, geen plaats meer. We zitten helemaal vol. Er kan uiteindelijk niemand meer bij. Alleen in die beestenstal, daar is nog plaats. Dan moeten ze daar maar in. Een stal die in de zomermaanden leeg is. omdat dan de beesten op het veld zijn. Een stal die in de wintermaanden gebruikt wordt voor de dieren. En daar vinden ze nou een onderdak. Staat er eigenlijk maar in zo'n bijzinnetje. Omdat er voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Maar voor wie dan niet? Voor Jozef niet. Voor die hoogzwangere Maria niet. Maar uiteindelijk ook niet voor dat kindje dat ze met zich draagt. Daar is uiteindelijk geen plaats voor. En dat wordt weggestopt in een schuur. Programmatisch. Voor de rest van zijn leven. Voor de inwoners van Bethlehem is dit uiteindelijk een ongewenst kind. Het kind wordt geboren in een stal. Voor hem is daar alleen maar plaats in die beestenstal. Nee, zonder glorie en zonder glitter verschijnt hij op aarde. Zo arm werd hij. En dat allereerste begin, is dat nou niet tekenend voor de rest van zijn verblijf op aarde? Want kort na zijn geboorte was het koning Herodes die het op zijn dood had gemunt. En de Heere Jezus die moest met zijn ouders al op de vlucht voor die wrede koning. En nog weer later bleek dat het Joodse volk zijn prediking niet moest. Ze verlieten hem uiteindelijk allemaal. Het was zelfs een keer dat ze hem van de stelte wilden afwerpen naar beneden toe. En later heeft hij het zelf moeten zeggen: de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd neerleggen. Hij werd niet aanvaard op de aarde. Er is voor hem geen plaats op de aarde. En uiteindelijk zocht het Sanhedrin naar een geschikt ogenblik om hem weg te werpen. Weg met hem. Geen plaats voor hem. En daartoe werd hij gegrepen in Gethsemane. En daartoe werd hij als een misdadiger geleid voor Pontius Pilatus. De Pilatus die geen schuld in hem vond. Maar het volk riep het uit: weg met hem, kruisig hem. Er is geen plaats voor hem. En zo ging het. En daar op Golgotha hing hij tussen hemel en tussen aarde. Dat was de enigste plaats waar ruimte voor hem was. De plaats van het kruis. Kribbe en kruis. Ze blijken van hetzelfde hout gesneden te zijn. En Bethlehem is het voorland van Golgotha. De hoeksteen wordt verachtelijk een plaats ontzegd. Zijn levensbegin is tussen de beesten. En zijn geboorte is het begin van de weg die hij straks moet gaan. Ja, achter die kribbe in Bethlehemstal zien we de contouren van Golgotha's kruis al boven komen. Dat predikt nou de weg die hij moet gaan. Er is geen plaats voor hem in die herberg in Bethlehem. Hij die is gekomen om de zonden van de zijnen te dragen. Hij die kwam om hun schuld te betalen. Hij die hun dood moest sterven. En die zo een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht. Daarvoor kwam hij naar de aarde. En dan is er geen plaats voor hem. Bethlehemstal en Bethlehems kribbe. Ze verkondigen iets van die plaatsbekleding van de Heere Jezus Christus. Maar voor hem blijkt er nou geen plaats te zijn onder de mensen. Er is geen plaats voor hem op de aarde. En ruim 30 jaar later na zijn komst op de aarde, als hij de hand aan het kruis houdt, moet er zelfs worden gezegd: er is voor hem geen plaats meer bij zijn God en zijn Vader. Verstoten door de wereld, verlaten door zijn Vader. Geen plaats onder de mensen. en zelfs geen plaats bij God. En dat omwille van zondaar. Dat is aangrijpend. Geen plaats voor hen lieden. Geen plaats voor hen in Bethlehem. Waar ligt dat in Damwoude nou anders? Ook daar is toch ten diepste geen plaats voor de Heere Jezus Christus. Ondanks alle godsdienst en ondanks allerlei uitwendige voorrechten die er kunnen zijn, maar in het hart van een ieder is toch uiteindelijk van nature geen plaats voor de Heere Jezus Christus. Nee, laten we ons dan maar niet gaan verheffen boven die inwoners van Bethlehem. Want uiteindelijk vertoont Bethlehem toch het beeld van mijn hart. Er is in mijn hart geen plaats voor de Heere Jezus. Er is in mijn leven geen plaats voor de Heere Jezus. Juist omdat ik zo vol zit met alles van deze wereld. Nee, die herberg in Bethlehem, dat is nou het beeld van mijn hart. O ja, daarin is er voor alles plaats. En de zonde heeft een vrij spel. En de zonde die wordt er door de natuurlijke mens hartelijk onthaald. Kom maar binnen, er is plaats genoeg. En anders maak ik wel plaats vrij. Voor de zonde hebben we nog wel een plekje. Nog wel wat ruimte over. En de zonde heeft in ons hart de plaats ingenomen die Gods Zoon zou toebehoren. De zonde die ons geheel en al in beslag genomen heeft. De zonde die de sleutelposities van ons leven heeft ingenomen. Boze lusten en lage begeerten die krioelen toch in ons hart. Maar er is geen plaats voor de Heere Jezus. Er is geen plaats voor hem in ons hart. Er is geen plaats voor hem op ons werk. Er is geen plaats voor hem in ons huishouden. Te midden van onze studie, te midden van onze schoolwerkzaamheden, er is voor hem geen plaats. We staan met de herbergier van Bethlehem aan de deur en we zeggen het: sorry, het is vol hier. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. We zitten boordevol, vol geboekt en vol gepropt met van alles en nog wat. De zorgvuldigheden van het leven die ons helemaal opslokken en die ons helemaal in beslag nemen. Wat gaat u erin op? En wat heb jij het er druk mee? En wat zijn er veel zaken die de aandacht van je vragen. Dat je zoveel aan je hoofd hebt. Dat er geen plaats meer is voor Gods Zoon. Maar al je uren opgaan aan de dingen van dit leven. De ander die plaats kan hebben ingeruimd voor de genietingen van het leven. Die helemaal opgaat in de sport. En al zijn vrije tijd eraan besteedt. En al de beste uurtjes van het leven die je daarvoor reserveert. En die je daaraan besteedt. Voor een ander die helemaal opgaat in de muziek. Het trekje, het koortje. En je besteedt daar niet alleen je geld, maar ook zoveel van je tijd aan. En daardoor is er in jouw leven geen plaats voor de Heere Jezus. Maar het kan ook zijn dat u net als die fariseer bent. Zo ingenomen met uzelf. O ja, er is vroomheid genoeg. Er is godsdienst genoeg in uw leven. En serieus leef je mee met de kerk. En u ijvert zelfs voor de waarheid. En u strijdt ervoor dat ook maar niks afvlakt en niks afzakt. En u staat op uw strepen als het aankomt op allerlei uitwendige zaken. En dan bent u vol vuur. En dan kun je strijden. Maar uiteindelijk voor de Zoon van God is er geen plaats in uw leven. Wat kunnen we voor veel zaken een plaats inruimen in ons leven? Maar van nature is er geen plaats voor de zaligmaker in ons hart. Er is geen plaats voor God. Geen plaats voor Gods woord. Geen plaats om zijn woord te bestuderen en om goede boeken over de dienst van de Heere te gaan lezen. Daarvoor hebben we te druk. En daarvoor gaan altijd weer andere zaken voor. En altijd maar weer verkopen we nee. Het is vol in mijn leven. Als de Heere een plaats zoekt te krijgen in ons hart. Het is ontdekkend als de Heilige Geest ons dat gaat leren. Want dan wordt het verstaan. Ja, ik ruim in mijn leven overal een plaats voor in, behalve voor de Heere en voor zijn dienst. En dat is nou mijn hart en dat is mijn leven, wat ik daar zie in Bethlehem. Er is in mijn hart geen plaats voor God. Aangrijp. Want daarom is er bij God ook geen plaats voor mij. En dan heb ik het nou zelf nagemaakt, omdat ik God al die jaren buiten de deur van mijn hart en van mijn leven heb laten staan. Ik zat op hem niet te wachten. En ik wilde van hem niet weten. Als de Heere dat gaat leren, die moederzonde, dat er geen plaats in ons leven is voor God. En als hij zo komt te overtuigen van mijn schuld voor God. En dat er een kloof ligt tussen de Heere en tussen mijn ziel. Dan ik ga verstaan dat ik mezelf buiten de gemeenschap met God gezondigd heb. En omdat er bij mij geen plaats was voor God, is er bij God geen plaats voor mij. Maar mij wacht de eeuwige verlorenheid. Mij wacht de eeuwige verdoemenis. Mij wacht die plaats van de Godverlatenheid. Dat heb ik mezelf nou waardig gemaakt, omdat ik God ben verloren. Oh ja, ik was het kroonjuweel van de schepping. Geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar die ereplaats heb ik mezelf nu ontzegd. Door met Adam en Eva te luisteren naar de stem van de Satan. En daarom is er bij mij geen plaats meer voor God. Dat is de nood waarin een mens dan terechtkomt. Als de Heilige Geest gaat werken, dat hij dat ook gaat leren. En dat er daarom voor mij geen plaats meer is bij God. En is dat misschien uw nood? Liggen daar jouw vragen? Is dat de worsteling die jou vanmiddag hier in de kerk heeft gebracht? Je hebt geleerd dat er in jouw leven nou niet alleen geen plaats is voor God, maar dat er daarom ook bij God geen plaats is voor jou. En daarom vreest u voor eeuwig verloren te gaan. Nou, als er nou zulke mensen vanmiddag in de kerk zitten, weet dan dat van de boodschap van Kerst de prediking uitgaat, dat er toch plaats is bij God. Dat is het wonder van Kerst. Dat er iemand gekomen is om plaats te bereiden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Toch plaats bij God. Ja, als er voor ons ergens geen plaats meer is, dan kan het soms helpen dat er iemand is die voor ons een goed woordje doet. Bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Of iemand die bij ook een zangavond dan een paar plaatsen voor ons reserveert. Maar nu is er van het uur bij ons geen plaats voor God en daardoor ook bij God geen plaats voor ons. Maar die gesloten herberg is nou niet alleen tekenend voor de ontvangst van de Heere Jezus op aarde. Maar het laat nou ook zien wie Hij is. wie hij wil zijn. Het toont ons een belofte. Zo zal ik de zaligmaker zijn. Als de gezondere van de Vader, voor wie er nou geen plaats was. En het predikt ons zijn plaats, bekleding. Nee, voor hem was er nergens een plaats. Uiteindelijk was Golgotha de plaats. De kruisplaats, de plaats van een verworpene. Want verworpen is een ieder die daar hangt aan het hout. Maar zo gaat hij in de plaats staan van vervloekte zondaren. En zo gaat hij plaatsbekledend onder het oordeel van God door, om voor de zijnen vrijspraak te verwerven. Doordat er voor hem geen plaats meer was, gaat hij plaats bereiden voor zondaren. En hier wordt het waar het avondmaalsformulier al van sprak. Ik voor, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En hier zien we die wonderlijke ruil waar Luther al van sprak. Voor hem geen plaats meer bij God, opdat er voor mij plaats zou zijn bij God. Dat wordt nou al zichtbaar in Bethlehem. Zijn begin op aarde tekent de weg die hij moest gaan. Hij wilde die diepe weg van vernedering gaan, om zo plaats te bereiden voor de zijnen. En hoe diep is de Heere Jezus niet afgedaald om zondaren te redden. Het moest zo diep gaan dat er voor hem geen plaats meer was. Geen plaats in die herberg in Bethlehem. Geen plaats in Jeruzalem. Geen plaats onder de mensen. En uiteindelijk ook geen plaats meer bij zijn Vader. Maar zo heeft hij plaats verworven voor de zijnen. Vanuit de hoge hemel neergedaald om ons mensen en om onze zaligheid. Zo werd het net beleden. En hij moest die weg naar Gethsemane gaan. Wat heeft hij daar geworsteld? Want hij zag hoe de hel zich voor hem opende. En hoe de hemel zich ging sluiten. Hoe er voor hem straks geen plaats meer zou zijn bij zijn God en bij zijn Vader. Maar dat hij plaatsbekledend de hel moest ingaan. In die plaats van de Godverlatenheid. Daartoe werd hij gevangen genomen. En werd hij meegevoerd als een misdadiger. Naar Pontius Pilatus. Werd hij onschuldig ter dood veroordeeld. Werd hij uitgeleid naar Golgotha's kruis. En daar hing hij als een verstotene. Daar is Gods toorn over hem uitgestort. Er was voor hem geen plaats meer op de aarde. Daar is hij gestorven. Toen werd hij begraven. Neergelegd in een nieuw graf. Dat was de plaats voor hem op deze aarde. Maar hij is niet dood gebleven, want hij is opgestaan uit de doden en hij zal opvaren ten hemel. En er is voor hem weer plaats bij God, er is voor hem een geopende toegang bij zijn Vader. Maar niet alleen voor hemzelf is er plaats bij God. Want we lezen het in Johannes 14 als hij het daar zegt. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zonder het verlossingswerk van de Heere Jezus zou er voor een zondaar geen plaats meer zijn bij God. Maar de Heere Jezus die moest die weg wel gaan om de deugden van zijn Vader te verheerlijken. Maar ook om zijn volk weer thuis te brengen bij zijn Vader. Stelt u zich nou eens voor dat daar in Bethlehem wel een plaats voor hem was. Dat die herbergier had gezegd, oh, ik weet nog wel ergens een achterkamertje. Als de mensen wel een stukje hadden in elkaar willen schuiven. Om zo toch plaats te maken voor Jozef, voor Maria en voor dat kinderke Jezus. Dan had hij nooit onze zaligmaker kunnen zijn. Het moest wel dat er voor hem geen plaats was. Hij moest daar wel worden geweerd. Hij moest wel sterven. Hij moest wel de dood ingaan. En hij moest wel onder Gods toorn doorgaan. Anders dan kon er voor zondaren nooit plaats zijn bij God. Maar in die weg van lijden, sterven en van opstanding zal de Heere Jezus ook plaats gaan bereiden voor zijn volk, bij zijn Vader in de hemel. Christus gaat plaats bereiden voor mensen die de plaats van de eeuwige Godverlatenheid hadden verdiend. Maar de Heilige is heen gegaan om voor onheiligen plaats te bereiden. De rechtvaardig is heen gegaan om voor onrechtvaardigen plaats te bereiden. Vanuit de hemel zal de Heere Jezus Christus zijn Heilige Geest gaan zenden. En is daar dat plaatsbereidende werk van de Heere Jezus Christus. En toont hij zijn Vader zijn doorboorde handen. En kan hij zijn verlossingswerk aan zijn Vader voorhouden. En vanuit de hemel zendt hij zijn Geest, die het door hem verworven heil toepast in de harten van zondaren. Hij maakt plaats voor hen die van nature een kind des toorns zijn. Hij maakt plaats voor vijanden. Dat is nou het wonder. Het doet me denken aan die waargebeurde geschiedenis vanuit de Tweede Wereldoorlog. Dat er een boerengezin was dat bezig zat in het verzet. En twee van de oudste jongens van dat gezin waren al door de Duitsers gevangen genomen en waren al gedood. En op een avond, terwijl het al donker geworden was, vlak voor etenstijd, ging de boer nog even het weiland op. En hij hoorde daar in de verte, hoorde hij hulpgeroep. En hij hoorde het nog eens. Hij wist, dat is een Duitser. Een Duitser die in nood is. Hij bedacht bij zichzelf, wat moet ik doen? Duitsers? Twee van mijn zoons hebben ze al gedood. En toch, toen hij nog een keer dat hulpgeschrei hoorde, ging hij er naartoe. En hij zag hoe daar een Duitse man lag, een Duitse soldaat, die iets aan zijn been had, mogelijk zijn been gebroken. Hij besloot die man op te pakken, op te tillen en mee te nemen naar huis. Terwijl daar zijn vrouw bezig was om de tafel te dekken, zei hij, vrouw, zet er nog eens een bord bij. Maak nog eens plaats voor deze gewonde man. Hulp betoond aan een vijand. En hoeveel hoger en hoeveel heerlijker is dan het werk van de Heere Jezus Christus. Hij die gekomen is om plaats te bereiden voor mensen die van nature een vijand van de Heere en van zijn dienst zijn. God die afdaalt naar een wereld verloren in schuld. En zo kwam hij om in de plaats van zondaren de straf te dragen en de schuld te betalen. En hij gaat nu plaats maken waar van nature geen plaats voor hem is. En daarom mag toch ook in de prediking de boodschap uitgaan tot hen in wie hart van nature geen plaats is voor God. Er is plaats bij God. Plaats voor verloren zondaren. Plaats voor schuldige jongelui. Plaats voor zondige kinderen. En hoe dat nou kan, hoe dat nou mogelijk is. Engelen zongen ervan, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Daarom kan het. Het
kan alleen vanwege het lam dat de zonden op zich nam. En daarom mag de prediking uitgaan dat er plaats bij God is. Kerst predikt ons dat er is toch plaats bij God. Er is een God die niet uit is op de ondergang van zondaren. Maar er is een God die het behoud zoekt van vijanden, van goddelozen. En daarom zond hij zijn zoon. Hem voor wie er geen plaats was dan alleen aan het vervloekte kruishout. Maar zo kan er plaats bij God zijn voor zondaren. Misschien zegt u ja, maar die Jezus, die ken ik niet. Of moet jij belijden? Ja, die Jezus is voor mij een vreemde. Oh ja, ik heb wel van hem gehoord, want ik lees wel uit mijn Bijbeltje. Maar uiteindelijk, ik heb geen persoonlijke kennis aan hem. Er is in mijn leven geen plaats voor hem. Als ik eerlijk ben, omdat ik nou zo vol ben met de dingen van de wereld. Omdat ik zo opga in de dingen van het hier en nu. Dan zeg het maar tegen de Heer. Beleid het hem maar. Heren, er is in mijn leven geen plaats voor u. Omdat ik zo vol ben met mezelf en met alles van de wereld. Maar zou u nou in mijn leven plaats willen maken voor uzelf? Want dat is nou zo nodig. Dat plaatsmakende werk. Dat de Heilige Geest leeg gaat maken. Dat de Heilige Geest gaat overtuigen van de waardeloosheid van alles van mezelf en van alles wat de wereld te bieden heeft. Dat de Heilige Geest mij gaat overtuigen van zonde en van schuld. Dat ik met al mijn wereldsgezindheid zo leeg ben van binnen. Maar zo wil de Heilige Geest dan ook dat uitzien werken naar Christus. Dan komt er het verlangen in het hart naar een borg en naar een middelaar. Dan komt daar dat zoeken van een verlosser. Dan komt daar dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. En dan krijgt u die zaligmaker zo nodig. Dan gaat uw hart zo uit naar hem. Dan raak je zo aangewezen op die van God gezonden zaligmaker. Oh, wat zou het erg zijn als je altijd maar weer plaats blijft inruimen voor de wereld, voor de zonde en voor de dingen van de Satan. Altijd maar weer de voorkeur daaraan geven. Oh, maar de Heere die houdt het je vanmiddag nog voor. Er is plaats bij mij voor verloren zonen en voor verloren dochters. En dat omwille van de Heere Jezus Christus. Oh, dan ben je toch niet zo dwaas om aan de wereld maar de voorkeur te blijven geven. Want als u dat doet, dan wacht u straks de plaats van de Godverlatenheid. Die plaats in de buitenste duisternis. De plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet zal worden uitgeblust. De plaats waar je bij God vandaan wordt gestuurd. Omdat je hier de Heere bij je weg hebt gestuurd en gezegd: er is voor u geen plaats in mijn leven. Dat is toch waar, waar een lied al van zingt. Want was gij, o kind van Bethlehem, duizendmaal voor ons geboren, als gij in mijn hart geen woning vindt, dan was het alles verloren. En dat dit toch in de nood mag brengen. Dat dit ons op de knieën mag brengen. Dat we hem toch zouden gaan aanroepen. Opdat hij in ons hart plaats zou maken. Voor zijn woord. Voor zijn zoon. Ja, voor die zaligmaker. Ontdekkend. Van onszelf geen plaats voor hem. Maar bovenal toch ook een bevrijdend woord. Er is plaats bij God. En dat is het wonder van kerst. En dat ook maar tot verwondering mag brengen. Over de liefde van de Vader die zijn Zoon heeft gegeven. De liefde van de Zoon die zichzelf gegeven heeft tot in de dood. En verwondering over de liefde van de Heilige Geest. Die het heil in Christus wil toepassen aan de harten van zondaren. Er is plaats bij God. Juist omdat Christus de plaats wilde innemen van de Godverlatenheid. Maar zo heeft hij plaats gemaakt in het Vaderhuis voor hen die zichzelf de plaats van de verlorenheid hadden waardig gemaakt. De boodschap mag nog uitgaan. De nodiging mag nog klinken. Er is plaats bij God. Plaats voor verloren zondaren. Plaats voor schuldige zondaressen. Plaats omdat er voor hem geen plaats was. Dat mag nou het evangelie van kerst zijn. Er is plaats bij God. Plaats voor zondaar.